Ja, om te beginnen neem ik u vanavond dan toch maar mee eerst naar Richteren 17. Omdat het de bedoeling is dat we deze laatste hoofdstukken van het boek Richteren bespreken de komende week. En die laatste hoofdstukken zijn dan de hoofdstukken 17 tot en met 21. Daarmee wil niet gezegd zijn dat ik dus vanavond meteen met een grote klap met de deur in huis val en heel hoofdstuk 17 ga bespreken met u. Want dat was niet de bedoeling. Maar ik lees er wel het eerste gedeelte van, ter inleiding. Richteren 17 dus. Daar staat, en er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha, die zeide tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, onder welke gij gevloekt hebt, en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij. Ik heb dat genomen. Toen zeide zijn moeder, gezegend zij mijn zoon, den Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Doch zijn moeder zeide, ik heb dat geld den Heere ganselijk geheiligd van mijn hand, voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weder, en zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid, die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld, dat was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis, en hij maakte een efod en terafim, en vulde de hand van een uit zijn zonen, dat hij hem tot priester waren. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Tot zover. En daarmee zijn we inderdaad terechtgekomen in het boek Richteren als zodanig, want het kenmerk van de hele periode van de Richteren, nou de geschiedenis van Israël uiteraard, wordt hier genoemd. Het kenmerk is namelijk dat er in die dagen geen koning was in Israël en dus een ieder deed wat recht was in zijn ogen. Zoals die staat in Richteren 17, vers 6. Dat is natuurlijk een uitspraak die al vele malen eerder ook in het boek Richteren wordt genoemd. En anders dan is de inhoud van het vers in ieder geval wel duidelijk uit de geschiedenis van de Richteren zelf. Mijn bedoeling was namelijk om, nadat we al zoveel over de Richteren gesproken hebben, ook op deze plaats, om dan toch maar eens wat iets uitgebreider inleiding tot Richteren te houden. Dat is nooit weg als je eenmaal bij de laatste hoofdstukken bent aangekomen. Want het moet dan toch maar eens gezegd worden dat deze periode, want dat is het eigenlijk, deze periode van de Richteren in de geschiedenis van Israël, dan toch wel erg merkwaardig is en in het algemeen ook tamelijk onbekend. Mede omdat er zo weinig lijn in te ontdekken valt in al die geschiedenissen. Immers, als ik het vlug zeg, is het zo dat de periode van Richteren de periode is die gelegen is tussen de geschiedenis van Jozua en de geschiedenis van Saul. Daar komt het eigenlijk op neer. Misschien zou ik Samuel nog moeten noemen, maar Samuel gaat ook door voor een richter. Want de gedachte is namelijk dat de geschiedenis van de richter, of de tijd van de richteren, de tijd is van Israël, dat al wel in het beloofde land is aangekomen nadat het bevrijd was uit Egypte en nadat het 40-jarige tocht door de woestijn gemaakt had enzovoorts. Maar over volk waarover nog steeds geen koningschap gevestigd is en zelfs uitdrukkelijk niet. Dat wil zeggen dat er weliswaar sprake was geweest van koningschap en dat er ook wel gelegenheden zijn geweest waarbij mensen tot koning werden uitgeroepen. Maar niettemin, officieel was Israël nog geen monarchie, nog geen koninkrijk. En het bijzondere daarvan is natuurlijk dat iedereen kon weten dat Israël dat wel zou zijn. Ja, om de dood eenvoudige reden dat namelijk in de wet werd aangekondigd dat Israël een koning zou hebben. Er was zelfs al aangekondigd uit welke stam van Israël deze koning zou moeten voortkomen. Dat zou moeten zijn uit de stam van Juda namelijk. De scepter zal van Juda niet wijken, werd er al heel lang geleden gezegd in Genesis al. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt, hetgeen ook een wat cryptische uitspraak is, die kennelijk duidt op de komst van de Messias. Maar daar gaat het nou niet over, maar de gedachte is maar dat er in ieder geval een koning zou zijn in Israël en dat het koningshuis, want het koningschap zou erfelijk zijn, dat het koningshuis zou voortkomen uit het huis van Juda, dat wil zeggen uit de stam van Juda. Dat is een zeer belangrijk gegeven, maar het neemt niet weg dat vele honderden jaren, meer dan 600 jaar, Israël zonder koning geweest is. En toen dan uiteindelijk een koning kwam, bleek het nog niet definitief te zijn, omdat de koning die verscheen, dat was koning Saul uit het huis van Benjamin, dat wil zeggen de stam van Benjamin, het huis van, wat was het ook weer? Kis, ja. Kis, uit het huis van Kis, maar Benjamin dus. En iedereen kon weten dat dat niet blijvend zou zijn, omdat de koning zou moeten voortkomen uit Juda. Zodat de eerste echte officiële definitieve koning, een beloofde koning zal ik maar zeggen, de eerste die aan die beschrijving beantwoordde was dus pas koning David. En dat duurde dus nog wel even voordat die figuur op het toneel verscheen. De geschiedenis van Israël is immers de geschiedenis van Abraham, die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, die gezonden werd naar een land wat God hem wijzen zou. Hij vertrok dus inderdaad zonder te weten waar hij komen zou. Dat staat in ieder geval uitdrukkelijk in Hebreeën 11. Dat wil zeggen, hij werd ergens uitgeroepen en hij zou ergens heen, maar hij wist niet waarheen, maar dat zou vanzelf op lijken. Onderweg zong hij ook dat lied, weet u wel, lied 5 uit de bundel. Dat is zo'n, nou goed. Halderweg leidt mij mijn heen. Zo was het, ja, inderdaad, ja. Maar in ieder geval, hij ging onderweg naar het land wat de Heer hem beloofde, in vertrouwen dat dat allemaal wel goed zou komen. Daar begint de geschiedenis mee en die geschiedenis vervolgt dan met dat Abraham wel dan in Kanaan komt, maar daar niet één vierkante meter grond bezeten heeft. Nog geen voetstap, alleen een graf, zegt Hebreeën 11 ook weer, hè? Nog geen voetstap. Geen plaats om zijn voet neer te zetten zelfs. Hij bleef een vreemdeling en dat niet alleen. Hetzelfde gold ook voor de afstammelingen van Abraham, want ook over het zaad van Abraham, dat wil zeggen de aanvankelijke nakomelingen van Abraham, werd gezegd, tot Abraham, uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is. En dat sloeg niet alleen op Egypte, maar dat sloeg ook al op de positie van Isaac in Kanaan en daarna de positie ook van Jacob in Kanaan enzovoort. Kortom, ze waren vreemdelingen en bijwoners, heette dat, in het land wat de Heer hen later zou geven. En in plaats van dat de Heer het hen gaf, gaf de Heer hen een ander land, want ze kwamen terecht in Egypte, meer speciaal in het land Goshen, maar niettemin, dat is Egypte. Alwaar zij ook enige honderden jaren gewoond hebben. Nou, niet te lang, maar in ieder geval meer dan 200 jaar. Daar hebben ze in Egypte gewoond. En pas daarna verloste de Heer hen uit Egypte. En na vele omzwervingen door de woestijn komen we vervolgens 430 jaar na de oorspronkelijke roeping van Abraham terecht bij de geschiedenis van Jozua, die het volk Israël dan brengt in het beloofde land. Dat wil zeggen, pas 430 jaar na de belofte aan Abraham wordt het zaad van Abraham ook daadwerkelijk in, of de kinderen van Abraham, of hoe je dat maar zegt, de zonen van Abraham of zo, hè, worden pas daadwerkelijk gebracht in het land dat zij ook inderdaad bezitten. Erfelijk is wat overdreven, maar ze bezitten het dan wel. Het land wordt hun inderdaad bij die gelegenheid gegeven. Achteraf wordt gezegd dat het niet definitief was, maar niettemin het wordt hun gegeven met een vertraging van 430 jaar. En als men dan eenmaal in het land is en het land veroverd heeft in de periode van 7 jaar, zal ik dan maar zeggen. Maar over de tijdrekening zullen we het nou toch niet hebben deze keer. Maar als dan uiteindelijk hun het land gegeven is, dan is het wachten eigenlijk op een koning en dus de bouw van een paleis, waar we weten alle dat als de koning komt en hem wordt een paleis gebouwd, dan hoort daar natuurlijk ook bij de bouw van een tempel. Of weten we dat niet? Dat hoort erbij. Als er een huis komt voor de koning van Israël, dan komt er een huis voor God zelf, want dat is eigenlijk de koning van Israël. Dus het is eigenlijk onmogelijk dat er een paleis gebouwd wordt voor de koning, zonder dat er een huis gebouwd wordt voor God zelf. En dus later is het dan niet David, maar Salomo dan, die inderdaad zowel het paleis als de tempel bouwt. He? Nou goed, misschien hebben we het daar nog eens over. Maar het eigenaardige verschijnsel is dan dat het dus honderden jaren duurt voordat het zover is. En wat er in die honderden jaren gebeurt, wel, daar is een heleboel over te vertellen. Maar eigenlijk is het zo dat volgens sommigen al die geschiedenis van die richteren, want dat is dan de tijd van de richteren, dat die geschiedenis van die richteren eigenlijk maar nauwelijks met goed fatsoen aan tafel na de maaltijd gelezen kunnen worden. Voor de maaltijd wordt helemaal afgeraden, omdat het de eetlust bederft. Maar het kan eigenlijk maar nauwelijks gelezen worden, omdat het een verhaal is van allerlei vreemde figuren en struikrovers en weet je veel allemaal. In gewoon Nederlands dan, hè? Ja, je kunt het in de Statenvertaling voorlezen, dan klinkt het wat plechtiger. Maar het is toch maar een verzameling vreemde geschiedenissen. Waarbij men gewoonlijk niet verder komt dan te zeggen dat het toch maar een puinhoop was in Israël. Zonder dat het volk netjes geleid werd door een koning. En we moeten er vooral geen voorbeeld aan nemen aan al die rare dingen die er in die dagen gebeurden. En dan slaapt men me gauw over om terecht te komen bij de geschiedenissen van Saul en liever nog bij David. Hoewel we dan natuurlijk nog niet van de problemen af zijn. Maar niettemin, het is een betrekkelijk lange periode uit de geschiedenis van Israël. Daar staat even te rekenen. Ik denk zelfs dat de periode van de richteren nog zelfs wat langer geduurd heeft dan de periode van de koningen. Zo uit het hoofd even, grofweg. Maar daar gaat het nou verder niet over. Het is een aanzienlijke periode uit de geschiedenis van Israël, waarin Israël in het land was en waarvan gezegd wordt, er was in diezelfde dagen geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dat vinden wij niet zo gek, want tegenwoordig noemen wij dat democratie. Zo, maar goed, hè? Nee, dat is wel leuk om te zeggen, zo één dag na de 200-jarige herdenking van de Franse Revolutie. Die lui hadden niet eens een koning, de Fransen zouden er toen jaloers op geweest zijn. Maar goed, dat doet nog niks te zaken. Maar in ieder geval, het volk was inderdaad zonder koning en men moest maar zien wat men deed. Men leefde eigenlijk, als het er helemaal over gaat, weer net als in de dagen van Abraham, Isaac en Jacob, waar de familie van Abraham ook niet onder de een of andere koning stond, omdat ze nou eenmaal niet in een of andere stad woonden en machtig genoeg waren om zich daarvan te distancieren. Dat wil zeggen, ze hadden ook inderdaad geen koning en ze deden precies waar ze zelf zin in hadden. Dat wil zeggen, wat recht was in hun eigen ogen. Al moet erbij gezegd worden, dat in sommige gevallen die de beoordeling der dingen ook nog wel gebeurde in het licht van het woord van God. Uiteraard, maar dat is in de dagen van de richter ook het geval. Het wil niet zeggen dat men er maar op los leefde, hoewel dat veelal natuurlijk wel gebeurde, maar het wil zeggen dat er van hogerhand althans geen controle op werd uitgeoefend. Dat is de situatie. En het merkwaardige van die situatie is natuurlijk dat dan die hele geschiedenis van de richteren beschouwd kan worden als een soort uitstel, daar komt het neer, als een soort uitstel van de komst van het koninkrijk. Er was nog geen koninkrijk. Niet het koninkrijk of het koningschap was afgeschaft. Niet waar de monarchie was nou achterhaald of zo. Nee, integendeel, het was nog nooit zo ver gekomen. En de reden waarom het niet zo ver kwam, is niet gelegen in het feit dat het volk niet eensgezind zich kon onderwerpen aan een koning, want men wilde best een koning uitroepen bij gelegenheid. Maar de reden waarom het niet gebeurde was dat het in strijd zou geweest zijn met wat God zelf had aangekondigd. Als er een koning moest komen, zou God zelf die koning geven. En toen men bij gelegenheid Gideon wilde uitroepen tot koning, zei Gideon, dat kan niet, want Israël heeft één koning en die koning die woont in de hemel. En als die koning niet beliefd om hier op aarde zichtbaar te verschijnen, moet hij dat weten, maar wij hebben dan niet het recht om onszelf tot koning te verklaren in zijn plaats, want we hebben een koning, maar die is niet hier, als u begrijpt wat ik bedoel. Er was geen koning, maar Gideon zegt, er is wel een koning, maar die is hier niet, die is in de hemel. Er is niemand koning over ons dan Jehovah zelf. Geen zichtbare koning op aarde, maar wel één die het leiderschap over het volk op zich genomen heeft in de hemel. Wat erg interessant is zo'n uitspraak, want er volgt natuurlijk uit dat als uiteindelijk de definitieve en altijd blijvende koning over Israël zou verschijnen, kon het moeilijk iemand anders zijn dan Jehovah zelf, die ook in de dagen van Gideon al koning was over Israël. Wel, niet omdat hij uit Juda afstamde of zoiets, maar wel omdat hij nou eenmaal de schepper zelf is. En later blijkt dat de lijn van de schepper zelf en de lijn uit het huis van Juda en David, dat die twee lijnen bij elkaar komen en dat de enige echte erfgenaam van die beide lijnen is de Heere Jezus Christus. Die door God gesteld is tot Jehovah, dat wil zeggen tot Heere, staat er dan in Handelingen 2, tot Heere en tot Christus. Daar gaat het om. Maar goed, in de dagen van de richteren is die koning nog niet verschenen. Wat we nu vinden is eigenlijk dit, dat in de geschiedenis van Israël als volk daar eerst sprake is van de verlossing uit Egypte. Dat ik een ander woord op schrijven. We hebben de Bijbelstudieweek, dus het mag wel eens een moeilijker woord worden deze keer. Dan schrijf ik op de Exodus. Dat schrijf je zo dus. Exodus, dat staat voor uit. Ex is uit, hè? Dan is het uit, als het ex is. Hè? Dus Exodus wil zeggen de uittocht. De uittocht uit Egypte, het verhaal daarvan vindt u natuurlijk in het boek Exodus, wat dan ook prompt zo genoemd is. Maar het is de verlossing eigenlijk, de verlossing uit Egypte. Later pas krijgen we het koninkrijk. Maar daartussenin ligt de tijd van de richteren. Let u wel op, ik schrijf niet de namen op van bijbelboeken, hoewel dat erop lijkt. Ik schrijf gewoon namen op van gebeurtenissen. Exodus is de uittocht uit Egypte. Richteren is dan de periode van richteren die daarna volgt. Waarin Israël in het land is. Waarbij ik de 40 jaar van Israël in de woestijn maar even meereken of bijreken bij de Exodus. Zo gebeurt het in het boek Exodus trouwens ook. Dus dat is geen probleem. Reken even bij de Exodus. Maar als men in Canaan komt, dan breekt aan de periode van richteren. En in plaats van dat er een koning is, zijn er eventueel, niet altijd, maar zijn er eventueel richteren. Eén richter, twee richteren. En waarom een richter vertaalt, weet ik niet. Want een richter is eigenlijk hetzelfde als een rechter. Ja, dat is hetzelfde. Iemand die recht doet. Dan moet er meteen bijgezegd worden dat de functie van de koning ook is in de eerste plaats die van recht doen. Recht tot stand brengen, recht handhaven. Dat gaat in Frans, dat weet u waarschijnlijk. Dat was nog van voor de Franse revolutie dan. Hè? Je maintiens droit is ongeveer de Haags trouwens eigenlijk. Je, hè? Toch? Je maintiens droit of zoiets. Nou ja. Ik zal handhaven betekent dat. De vraag was altijd wat dan? Dat hebben wij er op school niet bij geleerd. Ik weet niet waarom niet. Misschien ben ik het gewoon vergeten. Maar het gaat uiteraard om het recht. Want dat zou gehandhaafd moeten worden. Daar zou men de hand aan moeten houden, was de bedoeling. En dat is inderdaad de functie van de koning. Voor de goede orde vertel ik dat er maar even bij. Een koning via het Hebreeuws is trouwens ook gewoon een boodschapper. Zo zou je het ook met hetzelfde recht kunnen vertalen. Een koning is namelijk degene die de boodschap, die het woord doorgeeft, het recht dus. Want het woord, namelijk het recht, is het woord, namelijk het recht van God. Uiteraard. En de koning is dus eigenlijk hetzelfde als een boodschapper. Hij wordt geacht het woord Gods te hanteren. Want dat is recht. Zodat de functie van de koning niet zo erg veel verschilt van de richter. Het verschil zit er alleen in dat het koningschap gegeven wordt aan de erfgenaam van het koningschap. Dat wil zeggen, er is ooit iemand tot koning aangesteld, niet van onderaf, niet door verkiezingen uiteraard, van benedenaf, maar van bovenaf, niet vanaf de basis uiteraard, want dat is veel te lastig. Die basis is zo groot, dat weet ik toch, hè? Maar vanaf de top, door de schepper zelf namelijk, die zijn koning aanstelt. En die erbij lacht en zegt, ziezo, dat is gebeurd. Ik toch heb mijn koning gesteld, enzovoort. God zelf stelt de koning aan op een of andere wijze. Hoe, dat doet er nou niet toe, maar hij stelt een koning aan. En de gedachte is dan, dat mocht de aangestelde koning overlijden, dat dan zijn erfgenaam, gewoon volgens de wet, dat zijn erfgenaam dat koningschap erft en dus overneemt. Zodat men koning wordt krachtens erfrecht. Want daar komt het dan in de praktijk op neer. Dat geldt voor de richter niet. De richter is gewoon een figuur die op tamelijk toevallige wijze, maar ja, wat is toeval? Maar die op tamelijk toevallige wijze de verantwoordelijkheid krijgt of op zich neemt of allebei, want dat moet eigenlijk dan ook nog. Hè? En die dan de dingen regelt die geregeld moeten worden. Door omstandigheden, dan wel door God zelf uiteraard gedwongen. Hoe je dat maar bekijkt, want het is voor al die richteren weer een beetje verschillend, hè? Sommigen weten we dat ze door God werden aangesteld, voor de anderen lezen we helemaal niet. Die deden dat gewoon, om een of andere reden die er niet bij vermeld wordt. Maar ze konden dat gewoon doen, want er was geen koning en er was dus een bepaalde functie, vakant, waar in principe iedereen kon inspringen. Maar zodra er een koning zou zijn, zou dat niet meer kunnen. En dat is het verschil tussen een richter en een koning. Een richter kon iedereen zijn, uit willekeurig welke stam dan ook, want dat loopt ook allemaal door elkaar. Maar de koning zou alleen maar kunnen zijn uit de stam die aangewezen was voor het koningschap enzovoorts. En dat vererft zich dan enzovoorts. Nou, de tijd van de richter is dus duidelijk de periode, terwijl er nog geen koning is. Niet terwijl er geen koning is, dat klopt wel, maar het is in de eerste plaats terwijl er nog geen koning is, omdat koningschap van tevoren was aangekondigd. Want in de wet is al geregeld welke rechten en plichten een koning heeft en welke rechten en plichten het volk zou hebben ten opzichte van een koning. Zodat het hele koningschap al in de wet geregeld was, vele honderden jaren voordat er maar een koning was. En toen het volk uiteindelijk om een koning vroeg, in de dagen van Saul dus, toen zei de Heer, weet je dat nou wel zeker? Weet je dat nou echt wel? Want het brengt wel verplichtingen met zich mee, volk, als je een koning wil hebben. Maar als je het wilt, kan het. Enzovoorts. Hè? Dus er was de nodige aarzeling bij, voor de komst van een koning. Maar aanvankelijk kwam hij niet. Dat wil zeggen, dat was de verlossing, de bevrijding uit Egypte. Israël was als volk als het ware geboren. Want sinds de uittocht van Egypte is pas sprake van een volk Israël. Het zou dan meteen een koning moeten hebben. Want het kenmerk van een volk, volgens de Bijbel, is juist dat het een bepaalde familieverhouding kent en dat het hoofd van die familie koning is, dat is het kenmerk van een koninkrijk of van een volk eigenlijk, dat het één koning heeft, dat het zijn eigen regering heeft. En toen het volk Israël geboren werd, toen was eigenlijk het merkwaardige dat het volk geen koning had, geen duidelijke leider. Nou, er was af en toe iemand die nagelopen werd en die het voortouw nam, natuurlijk. Maar geen koning en zelfs een man als Mozes wordt niet, althans niet in het algemeen, als koning van Israël erkend. Hij was wel de leider van Israël, politiek leider zou je zeggen. Hij wordt bij gelegenheid zelfs koning genoemd in de Bijbel, maar dat is uitzonderlijk, want onder normale omstandigheden was hij niet koning, integendeel. Hij volbracht slechts in de eerste plaats een dienende taak. Dus nog geen koningschap, hoewel het er zou kunnen zijn. Maar het was er niet. Waarom niet? Omdat Israël het niet wilde. Jawel, maar omdat God het niet wilde. God maakte geen aanstalten om zijn koning te verkiezen. Dat duurde namelijk gewoon een poos. En pas op later uitdrukkelijk verzoek, in de dagen van Saul dus, wees God een koning aan. Met allerlei moeilijke dingen die daarbij een rol spelen, maar dat bewaren we voor over een paar jaar als we ons met Samuel bezighouden natuurlijk. He? Goed, dus dat even terzijde. Maar God zelf beliefde het niet om een volk aan te stellen, om een koning aan te stellen over het volk. Daar gaat het om. Er zijn heel wat omstandigheden in de Bijbel, of in de Bijbelse geschiedenis, waarbij wij maar al te gemakkelijk zeggen, ja, dit of dat gebeurde niet, want de mens bleef ingebreken. Dan krijg je ook bij de post-exilische profeten, dan spreekt de profeet en zegt, van wat woont gij in uw eigen huis en er is nog geen tempel enzovoorts. En dan zegt men, ja, Israël was in gebreken gebleven, ze hadden wel eigen huizen gebouwd, maar niet de tempel. Helemaal fout geweest, wordt er dan gezegd. Hè? En toch is dat onbijbels, want het was volledig in overeenstemming met Gods wil dat het zo gegaan was. God had het zelf bepaald. En de tempelbouw waarmee men aanvankelijk zelfs begonnen was, was door de Heer zelf, door wie anders, was door de Heer zelf gestopt. Altijd en verhinderd om het te doen. En toen het later alsnog de tijd was voor de tempelbouw, zei de Heer, nou wonen jullie in een mooie tent, maar nou wordt het tijd, of nou woon je een mooie eigen huis, en nou wordt het tijd om een huis te bouwen voor je God. En het volk wordt daartoe opgeroepen. Niet als verwijt, maar in tegendeel, als argument, jullie wonen zelf in een mooi huis, nou jullie God wil ook graag in een mooi huis wonen. Dus, waarom dat nu maar? Het is nu de tijd. En ik haal dit voorbeeld aan de eerste plaats, omdat het een mooi voorbeeld is van misverstand. Namelijk dat men zegt, mensen waren in gebreken gebleven, terwijl in werkelijkheid God zelf het zo geregeld had. En in de tweede plaats, omdat we in dit voorbeeld net zo'n gebeurtenis vermeld vinden. Namelijk, dat het wel de bedoeling was dat er een tempel gebouwd zou worden, maar niet op het moment waarop Israël dat verkiest, maar op het moment waarop God dat verkiest. Dat wil zeggen, later pas. En zo is het precies met het koningschap. Het zou wel komen, maar later pas. Pas in de dagen van Saul en David, zal ik dan maar zeggen, maar niet eerder. Nou, noem nog zo'n voorbeeld. Dan gaan we even met grote stappen even verder. Hè. Noem nog zo'n voorbeeld. Dan krijgen we de echte Exodus. Laat ik nou maar opschrijven, verlossing. Ik weet nooit wat voor woord ik daar nou zal opschrijven. Maar hoe of wanneer kwam de echte verlossing tot stand, de echte Exodus? Ja, dat wil ik horen. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dood en opstanding. Ja. 3 dagen zitten daartussen eigenlijk, hè? Of althans dat beslaat 3 dagen. Net als dat de uittocht uit Egypte, de Exodus, in eerste instantie ook een periode van 3 dagen besloeg. Namelijk het uittrekken na de nacht waarin men het paaslam geslacht en gegeten had. En dan, dat is de eerste dag, en dan op de derde dag trekt men door de Schelfzee. Dus op de derde dag gaat men definitief Egypte uit en komt men in de woestijn. Want dat was het dan, daar was men definitief verlost van Egypte. En uit Egypte, en zelfs die data, maar ook de gebeurtenissen zelf natuurlijk, komen overeen met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor verlossing tot stand gebracht wordt. Verlossing uit Egypte, maar nu bedoelen we het meteen overdrachtelijk uiteraard. Verlossing uit de wereld, verlossing uit de oude schepping, want daar komt het op neer. En meer speciaal verlossing van de slavernij van zowel zonde als wet. De verlossing van Israël uit Egypte was verlossing uit slavernij. Maar de uiteindelijke verlossing was een verlossing uit slavernij van zonde en de slavernij van de wet. En dat kwam tot stand, jazeker, door de dood en opstanding van Christus. Als u dat niet bekend is, ja, dan is dat heel jammer natuurlijk. Dan wordt het wel hoog tijd, hè? Want door de dood en opstanding van Christus zijn we verlost van de zonde en van de macht der zonde in elk geval, en daar gaat het maar om. Maar zijn we verlost van de zonde? En in ieder geval ook van de wet. En meer in het algemeen, want er is ook een andere term voor. Door de dood en opstanding van Christus zijn wij verlost van de eerste beginselen der wereld. En de eerste beginselen der wereld zijn nou eenmaal zonde en wet. Ja, zonde en de wet die regelt wat zonde is en wat niet. Dus dat is natuurlijk een duo, hè? Dat hoort bij elkaar. Maar inderdaad, want door de dood van de Heere Jezus wordt officieel, juridisch, volgens het recht, en daar gaat het om het recht, een einde gemaakt aan de oude schepping, daarmee dus aan de zonde, en daarmee ook aan de wet, die nou eenmaal gelegd werd op de oude mens, op de oude schepping namelijk. De positie van Israël in Egypte is de positie van de mens in slavernij van zonde en wet. Dat wil zeggen, zijn leven wordt beheerst door de zondige natuur en door de wet die op hem gelegd is, door de zondige natuur in hem, waardoor hij niet kan doen en laten wat hij wil. Nee, mensen doen andere dingen dan dat ze willen. Ook gelovigen trouwens. Maar dat is Romeinen 7. Maar niettemin is dat zo. Ze zijn dus slaven, want ze doen andere dingen dan dat ze werkelijk willen. Zo zijn ze slaven van de zonde. Maar zo zijn ze op dezelfde manier slaven van de wet. Want dan krijg je precies hetzelfde. De wet zegt, gij zult niet dit en gij zult wel dat en gij zult niet zus en eventueel wel zo. En dan zegt de mens, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Waarna hij dat dus niet doet. Want dat kan hij niet. Waarom niet? Omdat hij dus blijkbaar, gaat hij weer, omdat hij blijkbaar in slavernij is. En hij bouwt dus zijn leven van bakstenen, tichelen, hè? Van stof van de aardbodem vermengd met stro en zo, hout, hooi en stro. Nee, niet strooi, stro. Hout, hooi en stro, stoppelen. Goed, nou ja, ik denk niet dat als u dit voor het eerst doet dat u het kunt onthouden, maar misschien is het wel functioneel genoeg om de dingen in uw herinnering te brengen. Verlossing is verlossing uit slavernij van zonde en wet. En de verlossing van Israël uit Egypte is een beeld van de verlossing die uiteindelijk zal tot stand gebracht worden, niet onder leiding van Mozes, maar onder leiding van de echte Mozes, namelijk Christus. Nou goed, de verlossing is inmiddels tot stand gekomen door de dood en opstanding van Christus. Het werk van, laten we maar zeggen, de 3 dagen voor het gemak. Maar het resultaat daarvan zou moeten zijn dat er nu een koninkrijk is aangebroken, namelijk het koninkrijk der hemelen. Bijgenaamd het koninkrijk Gods, bijgenaamd het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk van de Messias. In andere kringen ook bijgenaamd het koninkrijk van de steen. Wat ook volstrekt bijbels is, maar komt de uitdrukking daar niet voor. Nee, de steen uit Daniel 2 bijvoorbeeld, lijkt me wel genoeg voorlopig. Maar in ieder geval, de gedachte was dat verlossing zou tot stand komen door de komst van een Messias, waarvan de steen nu eenmaal een uitbeelding is. Hè. Maar het zal tot stand komen door de komst van de Messias, de gezalfde des Heren, die zijn koninkrijk zal vestigen. En allen die tot dat, in dat koninkrijk gebracht zouden worden, zouden in dat koninkrijk vrij zijn. Vrij van de slavernij van deze oude schepping. Zodat het koninkrijk van die Messias inderdaad een koninkrijk zou zijn als nieuwe schepping, als deel van een nieuwe schepping, of als beschrijving van een nieuwe schepping, hoe je dat maar hebben wil. Maar in ieder geval een nieuwe schepping tot stand gebracht in deze beloofde Messias. Nu, verlossing is tot stand gekomen in het verleden, zodat de volgende vraag is, en hoe zit het nou met het koninkrijk? Zodat wij nu meteen het, eigenlijk het allergrootste zogenaamde theologisch probleem aansnijden, want daar gaat het altijd over. Alle zogenaamde dwaalleren, maar eigenlijk alle theologie in het algemeen, kent zijn verschillen op grond van het antwoord dat men geeft op deze vraag. De Messias is verschenen, maar nu, hoe zit het met het koninkrijk? Zie je, dan krijg je de discussie. Had ik u niks gevraagd en ontstaat de discussie al. Hè? Hoe is het met koninkrijk? Daar worden de meest verschillende antwoorden op gegeven, waarna men elkaar in de haren vliegt om elkaars ongelijk te bewijzen. Terwijl men gewoonlijk niet in de gaten heeft dat al die verschillende antwoorden op zich niet eens onjuist hoeven te zijn. Al worden ze dikwijls wat slecht geformuleerd. Maar de vraag is, hoe zit het nou met het koninkrijk? En het antwoord is, wij hebben een koning. Het antwoord is het antwoord van Gideon gewoon hoor. Wij hebben een koning, maar die koning is in de hemel. Als hij het niet belieft om hier op aarde te verschijnen, dan is dat wat ons betreft misschien jammer of niet. Dat doet er niet toe, maar het geeft ons niet het recht om hier op aarde dan maar een koninkrijk uit te roepen in afwachting van de komst van de echte koning. Nou, dat is eigenlijk de situatie. Want de situatie is gewoon deze. Dat een koninkrijk in de toekomst inderdaad zal komen, gelijk wij allen weten. Soms denk ik, het komt gelijk met ons dagelijks brood. Maar zo zal het niet zitten natuurlijk, hè. Maar zo bekend is dat, hè. Ja, uw koninkrijk komen, letterlijk. Uw koninkrijk komen. De vraag is niet wanneer en waar, maar de vraag is waar vandaan. Dat vind ik altijd wel de beste vraag. Maar dat het koninkrijk ooit komt, dat is aardig, maar de vraag is waar komt het vandaan? Want men zegt uw koninkrijk komen en men denkt uw koninkrijk worden opgericht. Of men zegt uw koninkrijk komen en denkt uw koninkrijk worden uitgebreid. En toch is het fout. Het is gewoon uw koninkrijk komen. Waarom? Omdat het hier niet is, zodat de vraag is waar is het dan wel? En het antwoord is, het antwoord van Gideon. In de hemel. Daar is het. Waarom is het daar? Dat is heel gemakkelijk, omdat een koninkrijk niet bepaald wordt door een volk of door grenzen, of door afstamming of door erfrecht in de eerste plaats. Maar een koninkrijk wordt bepaald door een koning. Als er een koning is, is er een koninkrijk. Hoe groot of hoe klein, daar hebben we het toch niet over. Maar als er een koning is, is er een koninkrijk en is de koning er niet, dan is het koninkrijk er niet. En als de koning ergens anders is, dan is het koninkrijk ergens anders. En waar is de koning? De eerste vraag is natuurlijk, wie is de koning? En het antwoord is natuurlijk de Heer Jezus Christus, de Messias. Christus, de Messias, hè? In een andere taal. De Messias. En waar is hij? Nou, zegt het Nieuwe Testament, is gezeten aan de rechterhand Gods op de troon. Ter genade. Maar niettemin op de troon, aan de rechterhand Gods in de hemel. Vandaar ook dat zijn koninkrijk niet alleen maar wordt aangeduid als het koninkrijk van de Messias. En ook niet alleen als koninkrijk God, hoewel dat volkomen terecht zou zijn, maar ook als koninkrijk der hemelen, omdat het koninkrijk inderdaad aanvankelijk in de hemelen zou zijn en vervolgens uit de hemelen zou uitgebreid worden naar de aarde. En dat laatste, de uitbreiding van het koninkrijk vanuit de hemel, niet vanuit Jeruzalem, ook niet vanuit Rome, maar vanuit de hemel. Om over Lunteren maar te zwijgen, want daar hebben we het alles over gehad. Vanuit de hemel naar de aarde. Dat heet uw koninkrijk komen. Want dan is het hier eerst niet en daarna is het hier wel. En dat de betekenis is van de uitdrukking uw koninkrijk komen, mogen blijken uit de parallel die erop volgt. Want wat betekent uw wil geschieden nou anders dan uw koninkrijk komen? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Goed, uw wil geschieden is hetzelfde als dat zijn koninkrijk er zou zijn of actief zou zijn. Want als het de koning er is en regeert, dan geschiedt dus zijn wil. Uw koninkrijk komen is dus eigenlijk hetzelfde als uw wil geschieden. Vooral als we dus in het doorlezen, dat moet ook eigenlijk, dan wordt het helemaal duidelijk. Uw koninkrijk komen, waar vandaan en waar naartoe? Wel, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus, waar komt het koninkrijk dan vandaan? Uit de hemel naar de aarde. Want eerst is het in de hemel en de bedoeling is dat zoals Gods wil eerst in de hemel geschiedt, omdat zijn koninkrijk daar gevestigd is, dat zo ook zijn wil geschieden zal op de aarde, omdat zijn koninkrijk ook op de aarde gevestigd zal worden. Of beter, omdat zijn koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde uitgebreid zal worden. En het is, je moet me goed begrijpen, ik sta hier dat niet uit te leggen als onderdeel van een lesprogramma of zo. Ik neem aan dat deze dingen bij u bekend zijn. Ik roep ze alleen op. En ik illustreer ze nog even en ik probeer ook de logica ervan te laten zien. Ik doe het ook uitdrukkelijk zonder schriftverwijzingen, want het is maar inleiding tot onderwerp hier in Richteren. Als we deze nieuwtestamentische waarheden namelijk niet kennen, dan komen we uit Richteren helemaal niet. Want de gedachte is namelijk dat we in Richter een illustratie vinden van dit koninkrijk wat in de hemel verborgen is en wat pas later op aarde zal openbaar worden. En de vraag is dan, hoe ziet dat koninkrijk er dan inmiddels uit? Hoe is dat dan als het koninkrijk wel in de hemel is, maar niet op de aarde, terwijl wij hier wel op de aarde zijn? Althans letterlijk. Hoe werkt zoiets? Nou, daarop wordt antwoord gegeven ongeveer dan in de geschiedenis van Richteren. En daarom moeten we deze waarheid op zich in de eerste plaats kennen. Namelijk dat door de dood en opstanding van Christus een koninkrijk werd opgericht. Jawel, ja niet op aarde. Maar stel je voor dat het fundament van het koninkrijk hier op aarde lag. Was niet best. Nee, de basis bedoel ik dan maar, de grondslag, de onwrikbare vastigheden, om het dan eens anders te rijmen, hè, van het koninkrijk, die liggen niet op aarde, maar liggen in de hemel. Van daaruit komt het koninkrijk ook naar de aarde. Zodat we weten, de oorsprong van het koninkrijk inderdaad, hoe je dat ook keert, bij God ligt. En dat van hem uit deze dingen tot stand komen. En als dan ooit, en het komt natuurlijk, maar als dan ooit dat koninkrijk naar de aarde komt, dan komt dat ook inderdaad van God uit. En van God uit daalt het naar de aarde, al was het maar alleen omdat ook inderdaad die koning uit de hemel naar de aarde nederdaalt. Het ene is trouwens een illustratie van het andere. De zichtbare verschijning in de toekomst van de Zoon des Mensen, eerst in de hemel en daarna op de Olijfberg enzovoorts, die zichtbare nederdaling van de koning uit de hemel naar de aarde is natuurlijk nergens voor nodig, hè? Of wel? Nee, alleen ter illustratie. Het is een demonstratie namelijk van dat koninkrijk, net als de koning, zichtbaar komt uit de hemel naar de aarde. Het komt daar vandaan. Het komt niet van ons uit en gaat naar God toe. Het is niet iets wat de mens bouwt en God aanbiedt. Zo van uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk op de aarde, alzo ook nog in de toekomst eens een keer in de hemel of zo. Maar het is andersom. Van God uit naar de aarde. En als het van God uit naar de aarde komt, dan wordt het geïllustreerd door de letterlijk nederdalen van de Zoon des Mensen uit de hemel naar de aarde. Wij verwachten immers de komst van onze grote God en Zaligmaker uit de hemel naar de aarde. En als dat gebeurt, dan gebeurt dat ook op Gods tijd. Dat wil zeggen, nadat de tijd die ervoor bestemd was, verlopen is. Op Gods bestemde datum, om zo te zeggen, zal dat koninkrijk ook daadwerkelijk uit de hemel nederdalen naar de aarde. Net zo goed als dat op Gods bestemde tijd het koninkrijk gevestigd werd, ook gewoon historisch, over Israël. Met één is een illustratie van het ander. Het grote geheim namelijk, Dat blijft altijd geheim hoe hard het ook van de daken schreeuwt. Het grote geheim van de Bijbelse geschiedenis is namelijk dat de geschiedenis als zodanig een uitdrukking is van Gods heilshandelen, van geestelijke dingen namelijk. En de redenering dat Bijbelse waarheden van toepassing zijn op Israël over bepaalde omstandigheden in de heilshistorie, die is dan op zich misschien niet onjuist, maar is altijd onvolledig, omdat zal blijken dat wat er ook in de Bijbel staat, over welke periode, over welke mensen, welke omstandigheden dan ook uit de heilsgeschiedenis, het gaat altijd uiteindelijk om hogere geestelijke waarheden die in die geschiedenissen geïllustreerd worden. Zo is het altijd. En dat is ook de achtergrond van de geschiedenis van Richteren, maar niet alleen van die geschiedenis natuurlijk. Maar we zullen ons in ieder geval tot deze geschiedenissen beperken. Het moet dan duidelijk zijn dat verlossing is in het verleden tot stand gekomen, de uittocht, maar ik bedoel het overdrachtelijk, heeft al plaats gehad. Het koninkrijk, van koninkrijk is pas sprake in de toekomst, want na de dood en opstanding van Christus zal de koning pas op zijn troon zitten. Ja, nu nog niet, maar pas over, om het eens modern te zeggen, over een x aantal jaren. Wat die x erbij mee te maken heeft, weet ik ook niet. Maar gewoon over een aantal jaren pas dus. Over een, zal het betekenen dat het geheim is of zo, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval pas na verloop van tijd. Wij weten ook wanneer natuurlijk, al ga ik geen data noemen, dat heeft toch geen enkele zin. Maar we weten wanneer de koning op zijn troon zal zitten. Dat is pas aan het eind van de volgende bedeling. Waarbij we moeten vaststellen dat de volgende bedeling maar een korte bedeling is. Maar niettemin, de Heer zal zich gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, hier op aarde. Hij zal zijn koninkrijk gevestigd hebben en geopenbaard hebben. Kortom, zijn koninkrijk zal gekomen zijn hier op aarde, 40 jaar na de opname van de gemeente. Ik hoop niet dat ik dat nou vanavond moet uitleggen. Dat heeft ook weinig zin natuurlijk om dat nou te doen dan in dit verband. Maar dat betekent dat dat vandaag nog niet gebeurd is en ook morgen dus niet gebeurt. Nee, daarna zullen we het niet over hebben. Maar dat duurt nog even. Ja. Want pas in de toekomst zal de echte David, de echte geliefde zoon, David betekent immers de geliefde, zal de echte geliefde zoon en erfgenaam van God, maar ook van David en van Juda, op de troon verschijnen. Dat is pas in de toekomst. En dan pas begint het koninkrijk. En het koninkrijk kennen we ook wel, althans in Nederland, onder de uitdrukking het duizendjarig rijk. Wat niet erg correcte aanduiding is, maar voor sommigen is het een handige aanduiding, omdat ze dan zeggen, aha, dan weten we waar het over gaat. Maar dat is het dus. Het koninkrijk is dan dat koninkrijk wat uit de hemel komt naar de aarde. En als het op de aarde inderdaad gevestigd is, begint inderdaad een periode van 1000 jaar. Niet van het koninkrijk overigens, maar wel een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Daar komt de uitdrukking dan vandaan. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat het koninkrijk er nu nog niet is. Er valt ook geen koninkrijk uit te breiden over de aarde of op de aarde. Want het bestaat helemaal niet. Het is hier niet. Het koninkrijk is wel, maar niet hier. Dat wil zeggen, zoals de Heer zei, maar nu, zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hij zei niet, mijn koninkrijk is niet van hier. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waarna de volgende vraag dus, maar waar is het koninkrijk nu dan wel? En het antwoord is dus, niet hier, maar daar. In het zogenaamde hier daarmaals. Met dank aan Johan Bos voor de uitdrukking. Hè? Ja. Dat betekent dan dat de periode waarin wij leven tussen het openbaar worden van het koninkrijk in de toekomst en het tot stand komen van de verlossing in het verleden, dat deze periode waarin in ieder geval de gemeente geroepen wordt en verzameld wordt uit de heidenen, dat deze periode overeenkomt met de periode van de Richteren in de oud-testamentische tijden. Waarmee meteen dus gezegd is dat voor ons heel wat ter lering gevonden kan worden in die geschiedenis der Richteren. Want er moet een parallel zijn tussen die geschiedenissen en de dagen waarin wij leven. Waarin wel een koninkrijk is, maar niet hier. Waarin wij wel verlost zijn, waarin wij eigenlijk ook in het beloofde land zijn. Want hoe dat ook zij, de Bijbel zegt dat wij als gelovigen een hemelse erfenis hebben ontvangen en dat wij gezeten zijn, of beter, een burgerschap hebben ontvangen in de hemel. Want de Bijbel zegt dat de gelovige met Christus is opgewekt en gezet in de hemel. Ik vraag je niet of je dat ervaart, want dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat er maar om dat de schrift zegt dat het zo is. Nou, die situatie komt overeen met de situatie van de rechter in Israël in de dagen van de rechteren. Zij waren verlost uit de slavernij. Zij waren ook inderdaad burgers van Canaan, het beloofde land, zal ik dan maar zeggen. En toch werd er geen koninkrijk aan hen openbaar. Er werd er geen tempel gezien, er werd helemaal niks zichtbaars gezien trouwens. Hè? Er was helemaal niks te bekijken. Nou. Dat is dus de achtergrond van de hele geschiedenis der rechteren. En het eigenaardige is dat we dat ook vinden in de Bijbelse inleiding naar het boek Rechteren. En die vindt u aan het eind van Jozua. Het einde van Jozua. Op meerdere manieren kwam ik bij de voorbereiding voor deze week kwam ik terecht in dat schriftgedeelte. Dus ik ga er nu maar meteen op in. Jozua 24 is dat. U weet waarschijnlijk in de dagen van Jozua werd Israël niet alleen het land binnengebracht, trokken door de Jordaan, kwam het land binnen bij Gilgal. Maar men veroverde ook in de loop van 7 jaren dat land. Het werd ook min of meer verdeeld. Althans, officieel werd het verdeeld. En daarna komen het eind van die geschiedenis terecht in Jozua 24, vers 29. Jozua 24, vers 29, waar staat: en het geschiedde na deze dingen, dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, oud zijnde 110 jaren, en ze begroeven hem in de landpalen zijns erfdeels, de Timnat-Sera, welke is op een berg van Ephraim, aan het noorden van de berg Gaas. Israël nu diende de Heren al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden. En die al het werk des Heren wisten, hetwelk hij aan Israël gedaan had. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk velds hetwelk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds, want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en zij begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon, die hem gegeven was geweest op het gebergte van Ephraim. Met de naam Ephraim eindigt dan het boek Jozua, waarna zal blijken dat heel wat geschiedenissen van de Richteren op een of andere wijze met deze Ephraim te maken hebben. En daar krijgen wij ook meteen mee te maken, want in Richteren 17, het vers wat we aan het begin van de avond gelezen hebben, wordt geopend met: er was een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Micha. En volgens de verhalen, laten we zeggen volgens de kinderbijbel, had hij 1100 zilverlingen van zijn moeder gestolen en daarna gaf hij ze weer terug. Hè? Nou, ingewikkeld verhaal, maar daar hebben we het dan nog wel eens over. Maar het aardige is natuurlijk dat het daar inderdaad nog steeds over dat gebergte van Ephraim gaat. Welk gebergte van Ephraim? Wel het gebergte van Ephraim waar Eleazar, de zoon van Aaron, begraven was en wat gegeven was aan Pinehas. Daar gaat het om. Dat is de achtergrond van de geschiedenis. Elke keer als Ephraim genoemd wordt, zeker als het gebied van Ephraim genoemd wordt in de geschiedenis van Richteren, en het is nogal een paar keer, heeft dat de achtergrond van het laatste vers van Jozua. Namelijk, ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en zij begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon die hem gegeven was geweest op het gebergte van Ephraim. Zodat we ter inleiding van het boek Richteren te maken krijgen met 3 doden. Jozua, Jozef en Eleazar, zodat wij nu vervolgens zoeken naar de overeenkomst tussen die 3. Toch? Wat hebben die met elkaar gemeen? Dat is leuk. In de eerste plaats, want dat is het meest opvallende, zo kwam ik er ook het eerst op. In de eerste plaats hebben Jozua en Jozef met elkaar gemeen, dat hun namen min of meer gelijk beginnen, maar dat doet er niet zoveel toe. Want er zijn zoveel namen die beginnen met Jo of Ja, met de naam van Jehovah dus. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei 110 jaar oud werden. Hier hebben wij twee man, Jozua en Jozef, die allebei 110 jaar oud werden. En van alle twee wordt het twee keer gezegd. En daarna is er niemand van wie die leeftijd van 110 jaar genoemd wordt. Zelfs is het zo dat het hele getal 110 verder helemaal niet in de Bijbel voorkomt. En ik vond het, omdat Richteren 17, gaat hij weer, Richteren 17 begint met, er was een man, een gewerkt van Efraïm, die naam was Micha, die zei tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen, en 1100, dat is dus 1100, en zo kom je, als je een nul vergeet, voor het gemak, kom je bij de 110 terecht, of meer eenvoudig, bij de 11. Want 1100 komt natuurlijk van 11, maar 110 komt ook van 11. Vandaar dat je dan over die getallen struikelt. Zodat we het over die 11 nog wat uitgebreider moeten hebben. Maar misschien vanavond al. Hoe dat ook zij, de overeenkomst, de belangrijke overeenkomst tussen Jozef en Jozua is inderdaad dat ze gelijktijdig begraven worden, dat ze allebei 110 jaar oud waren geworden. Wel, Jozef werd vele jaren eerder 110 jaar oud dan Jozua uiteraard. Maar het eigenaardige is, ze waren allebei 110 jaar oud. Hoewel ze een heel totaal verschillende geboortedatum hadden, werden ze toch op dezelfde datum begraven. Dat heb je toch, hè? Ja, Jozef werd 110 jaar oud en men legde zijn... Dat is het eind ook van een Bijbelboek, notabene. Dat is het laatste vers van Genesis. Men legde zijn beenderen in een kist in Egypte. Punt. En het boek Richteren eindigt met te zeggen dat men het gebeente van Jozef begroef. Maar men heeft gewacht tot de dood van Jozua, zodat die twee min of meer gelijktijdig begraven werden. En dat is natuurlijk van belang. En die synchroniteit, die gelijktijdigheid dus van de begrafenis van Jozef en Jozua wordt nog eens benadrukt doordat van hen allebei tweemaal gezegd werd dat ze 110 jaar oud waren. En het was een unicum. Ze waren de enige twee die 110 jaar oud waren toen ze stierven. Dus op twee manieren loopt hun eind gelijk. In de eerste plaats hun begrafenis, in de tweede plaats hun leeftijd. 110 jaar oud. Nou, als je dat nou even vasthoudt. Want daarna krijgen we nog te maken met de dood van Eleazar, vers 33, het laatste versus van Jozua. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en ze begroeven hem op de heuvel van Pinaas, zijn zoon. Dat wil zeggen, er wordt ook een plaats aangeduid waar hij begraven werd. Alle drie, van alle drie wordt dus ook inderdaad gezegd waar ze begraven werden. En de aardigheid is nu, dat of er nou de geschiedenis van Jozef, of de geschiedenis van Jozua, of die van Eleazar volgen in de Bijbel, en met name ook in hun typologisch verband, of moet ik zeggen symbolisch verband, ik weet het nooit, hè, dan zal blijken dat ze inderdaad alle drie hetzelfde aangeven. Ze hebben alle drie dezelfde betekenis, min of meer. De moeilijkste om uit te leggen is Jozef, omdat het verhaal zo uitgebreid in de Bijbel staat. Er wordt zoveel over verteld, hè, over Jozef. Maar van belang om te weten, en de meesten van u weten dat, daarom waag ik me er ook aan, hè, van belang om te weten, is dat Jozef natuurlijk de beloofde koning was. Hè? Nee, ik bedoel zo, Jozef werd koning van Egypte, het was ook beloofd. Of niet? Ja, inderdaad, in zijn dromen. En het leuke was dat in de droom, want zo kom je er ook op, dat in zijn droom droomde Jozef van zon, maan en 11 sterren, ja zeker wel, 11, dus daar heb je ze weer, de 11, 11 sterren. En over 11 schoven droomde hij, zodat het dan met die 11 toch wel iets raar aan had. Dus de man droomde over 11 en werd 110. Dat is iets met die 11, hè? Nou, daar hebben we het nog over dan. Maar in ieder geval, hij droomde van dat hij koning zou zijn. Dat was een belofte. Het werd weliswaar in twijfel getrokken, maar het werd kennelijk als belofte gezien. Als, niet op zijn minst als profetie, maar daarmee als belofte. En toen Jozef dan een koning werd, was dat zo zonder meer de vervulling van de belofte. Maar het eigenaardige is dat we in de geschiedenis van Jozef vinden, via andere dromen, want dat blijft een soort van geheimen, via andere dromen vinden we dat de geschiedenis van Jozef als koning begint bij het moment dat hij 30 jaar oud is. Want daar staat, ik doe het zo uit de hoofd, je kunt het zelf allemaal terugvinden met gemak, hè. Hij is 30 jaar oud als hij koning werd over Egypte. Maar op dat moment begint een periode van 7 jaren zijn de 7 vette jaren. Volgens de droom die hij verklaarde. U ziet, u moet de kinderbijbel gelezen hebben voordat hij hier komt. Dat is niet zo'n hoge eis. 7 vette jaren, waarna volgen nog 7 magere jaren, waarna de vraag dan is. Dat vraagt nooit iemand, maar ik heb een tijd gehad dat ik dit soort vragen altijd stelde. Hoe oud was hij toen?
4 x 11.
4 x 11? Waar ook, ja, 4 x 11. Toen was hij dus 44. Kunnen toch optellen, 30 en 7 en 7, dat kan niet hoor. Daar heb ik nou die computer voor, dat weet u waarschijnlijk. Nou, dan gaan we weer verder. Daarna weten we van Jozef eigenlijk niks meer. Dit verhaal wordt trouwens ook nauwelijks verteld door. Maar daarna weten we van Jozef niks meer, behalve dan dat hij stierf, 110 jaar oud zijnde. Wat kunnen we dus invullen, zodat we daaruit weer berekenen dat hij na het einde van de 7 magere jaren nog 66 jaar geleefd heeft. Zijn er dus 6 x 11, ja. En dit is voor ons niks nieuws. Voor de meeste van ons, denk ik, is het niks nieuws. Wij weten zelfs dat voor de profetische toepassing van het verhaal de getallen door 2 gedeeld zouden moeten worden. Omdat we in de toekomst te maken krijgen met 3,5 jaar. Vette jaren. Maar dat heet dan 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. 3,5 jaar van een toegepast verbond waarin het vrede is. 3,5 jaar van vrede voor Israël. Daarna, weer 7 gedeeld door 2. 3,5 jaar van magere jaren, maar dat heet in dezelfde schriftplaats van, dat is het, 2 Thessalonicenzen 5 geloof ik. Haastig verderf. 1 Thessalonicenzen 5 uiteraard. Twee kan niet. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dat zijn de eerste 3,5 jaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dat zijn de tweede 3,5 jaar. En die 2 x 3,5 jaar vormen samen 7 jaar, zijnde de 70ste week van de profetie van Daniel 9. Oftewel, het zijn de laatste 7 jaar voorafgaande aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan Israël. En ik zeg dat, dat is de 70ste week van Daniel. Dat betekent namelijk dat de verdere verklaring van deze dingen gevonden wordt inderdaad in heel wat andere profetieën. Met name dan, in de eerste plaats, die profetie van Daniel 9. Maar daar ga ik dus nou niet op in. Dat kan ik ook moeilijk doen. Maar het gaat erom dat, met die 7 jaren van 2 x 3,5 te maken krijgen met een periode die nog toekomst is uit de geschiedenis van Israël in de eerste plaats, die zou leiden tot de openbaring van het Messiaanse Rijk aan Israël. En hiermee is niet afgelopen, want ook deze 66 moet nog door 2 gedeeld worden, want het zal blijken, ook via vergelijking met heel wat andere uitspraken in de profetieën, met name dan ook in de typologie, dat als die 70ste week van Daniel voorbij is en als dan de Heer verschijnt aan Israël op de Olijfberg, dat het dan inderdaad nog 33 jaar duurt alvorens dat koninkrijk, dat begint bij Israël, gevestigd zal zijn daadwerkelijk over niet alleen Israël, maar ook over de andere volkeren. Dat neemt inderdaad 33 jaar in beslag. Dat kan ik natuurlijk best aantonen uit heel wat andere schriftgedeelten, maar daar gaat het nou niet over.
Gaan we op. Deze parallel is die hier nog niet aan het begin, want bij de eerste 7 jaar is Jozef zichtbaar onder koning. En pas
vandaag. Ja. Ja, dat is dan heel jammer dat je dat niet ziet. Maar het was het niet mijn bedoeling om het te gaan verklaren. Ik roep het alleen maar op. Om de dood ervan te gereden te weten. Want ze dat eerst wel weten. Hè? Namelijk dat na de opname van de gemeente een periode aanvangt van 7 jaar verdeeld in 2 maal 3,5. Leidend tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan Israël, aan het volk, officieel. Waarbij het volk officieel komt tot aanroepen van de naam des Heer en komt dan tot geloof. Maar daarmee is koninkrijk nog niet geopenbaard over Israël en de volkeren, want dat duurt dan nog 33 jaar. Dat is gewoon een parallel met 7, 7, 66. 3,5, 3,5 en 33. Voor een wiskundige mag het geen probleem zijn. 3,5, 3,5 en 33 is de helft van 7, 7, 66. Zijn de jaren die resten in het leven van Jozef vanaf het moment dat hij betrokken wordt in de heerschappij. 7 vette jaren, 7 magere jaren, dan leeft hij nog 66 jaar. Ja, en dan stop ik, want dan denk ik, ja, moet ik nou die andere schriftplaats ook noemen waarin allemaal diezelfde periode genoemd wordt? En dan denk ik, nee, dat doe ik nou vanavond niet. Met opzet niet, want ik daarmee al respect over, maar daar kan ik niet mee aan de gang blijven natuurlijk, hè. Want diezelfde getallen vinden we in de Bijbel nog. Niet alleen de 7, 7, 66, die kennelijk door 2 gedeeld moeten worden, omdat het er zelfs bij staat, maar ook de 3,5, 3,5 en 33. Maar waar het me om gaat, is dat deze jaren leiden tot het koningschap. Niet alleen, je kunt dus zeggen, zo in het leven van Jozef, ze horen bij zijn koningschap. Dat is waar. Dat wil zeggen, ze hebben te maken met actieve dienst van Jozef. Maar de gedachte is dat door die actieve dienst van Jozef het definitieve koninkrijk zou moeten komen. Daarom zeg ik ook, het is het moeilijkste om het uit te leggen van Jozef. De gedachte is namelijk dat deze perioden, de totale 40 jaar dus, hè, maar de 3,5 en 33, zouden moeten leiden tot de komst van het definitieve koninkrijk. En we weten dat dan misschien niet uit het leven van Jozef, maar wel uit de profetische betekenis ervan, want daar kan geen twijfel over bestaan. Vraag je namelijk af, wat betekenen die 7, die 7, die 66? Dan zoek je ze op waar ze nog meer in de Bijbel voorkomen. En dan zie je ongetwijfeld wat je nu misschien niet ziet. Namelijk, dat het de jaren zijn, althans de chronologische gegevens zijn, die leiden tot de volkomen openbaring van het koninkrijk der hemelen op aarde. Want nogmaals, de 7, de 3,5 en 3,5 en 33 leiden tot de aanvang van wat we dan noemen eventueel het duizendjarig rijk. Dat leidt tot de vestiging van het koninkrijk over de hele aarde. Waarmee dus een paar dingen gezegd zijn. Onder andere dan wordt ermee gezegd dat de 11, of zullen we zeggen de 110, leidt na het koninkrijk. Dat wil zeggen, het is het niet, het leidt ernaartoe. Dat had ik veel eenvoudiger ook kunnen zeggen. Maar ik neem nou de ingewikkelde weg. 11 spreekt over wat voorafgaat aan, of wat leidt tot de openbaring van het koninkrijk. Je kan het niet missen, want 12 staat voor het koninkrijk. Dus dat is het eenvoudige om die te vertellen. 12 spreekt over heerschappij. En 11 spreekt over wat leidt tot heerschappij. Dat is niet verzonnen, zo van het is 12 en het is min 1 of zo, dus het gaat er naartoe. Nee, het blijkt ook uit de toepassingen van in de Bijbel. Vandaar die 11 die buigen voor die 12, want om die 12 gaat het. En elke keer als je in de Bijbel 11 tegenkomt, dan weet je, dit is nog niet wat het zijn moet, en toch is het niet slecht. Nee, zou ik het anders zeggen? Dat is heel leuk. Er bestaat natuurlijk niet veel literatuur over de betekenis van getallen. In wat er is, wordt van 2 dingen uitgegaan. Of 11 is 10 plus 1, of 11 is 12 min 1. Want met 11 zelf kan men zo weinig beginnen. Hè? Dat ze daarom altijd gekke getallen zijn natuurlijk. Hè? Maar toch klopt dat. Het is 10 plus 1 en het is 12 min 1. Want 10 staat voor geloof. 10 staat namelijk voor het woord Gods. Voor God die gesproken heeft. Dat de gemiddelde Calvinist weet dat. Dat is geen probleem. Hè? 10 geboden weet u wel. God heeft gesproken. Dus daar begint geloof, als het 10 geweest is, is de volledige openbaring van God geweest enzovoort. En dan gaat het erom dat als dat geweest is, als God gezegd heeft wat hij wilde zeggen, nou dan komt het koninkrijk eigenlijk, dan moet het komen. En toch komt het niet, want het komt pas bij 12. Moeten er altijd 12 zijn, dus weet je, want dan is de kring gesloten, zelfs letterlijk, in sommige gevallen is dan de cirkel gesloten. Nou, ga ik ook maar niet verder op in. Weet je wat, 12 maanden leiden tot een jaar. En 12 uren van de dag en dat soort dingen meer. Bij 12 wordt de cirkel gesloten. Bij 12 is heerschappij, zijn de dingen sluitend enzovoort. Er sprake van openbaring ook bij 12. Maar bij wat er tussen ligt, zijn we voorbij dat God alles gesproken heeft wat hij zeggen wilde. Voorbij de 10. God heeft gesproken en deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En zelfs aan de 10, want u weet waarschijnlijk nog even in uw herinnering, dat toen de Heer opstond en zich aan zijn discipelen openbaarde, toen openbaarde hij zich aan de... Wat leuk is dat nou? Ik wist dat het komen zou. Het staat een beetje raar in de Bijbel. Want er staat dat het, bij gelegenheid staat er dat het was aan de 11, maar als we ze tellen waren het de 10. Dus beide antwoorden zijn goed. Als je maar niet zegt aan de 11, want dat was het niet zo. Het was aan de 10. Het was aan 10 namelijk. Maar die 10 worden genoemd de 11, ze waren alleen incompleet. Nee, ik bedoel, zoals de raad van 11 vergadert en 1 kan niet komen om een of andere reden, waarschijnlijk omdat hij een kater heeft. Nee, anderen hebben 5 ossen, dus dat doet er nou niet toe. Maar de... En komen dan ook niet. Maar als de raad van 11 vergadert en 1 kan niet komen, dan vergadert toch de 11. Al is er 1 minder, al zijn er dan maar 10. Nou, daar gaat het om. Dus de Heer verscheen aan de elf, dat staat er ook, maar niet aan 11. Het waren de 10 namelijk. Pas een week later verscheen hij aan 11. Toen was Thomas er ook bij. Maar waarom omgaat hij verscheen aan 10? Net zo goed als dat 10 Melaatse genezen werden, bij gelegenheid. We zullen zien dat ik er nog eens op terugkom, maar daar gaat het om. Daarmee... zijn de dingen voltooid. Daarmee heeft God gesproken, heeft het woord is levens gegeven, daarmee heeft God zich geopenbaard. Met de 10 zou dan ook inderdaad het koninkrijk moeten komen, eigenlijk, op een of andere wijze. En toch wordt het koninkrijk pas openbaar bij 12, dan moeten er 12 zijn. En zelfs de 10 aan wie de Heer verscheen, bij gelegenheid, moesten eerst weer aangevuld worden tot 12, alvorens de boodschap openlijk gepredikt kon en mocht worden op de Pinksterdag van Handelingen 2. Toen waren er toch eerst weer 12. Begrijp u? Nou, die 11, dat wat er tussenin zit, dat spreekt inderdaad over wat ligt voorbij de volkomen Gods openbaring, Gods volkomen heilsplan, en wat ligt voor de openbaring van zijn koninkrijk. Kortom, 11 staat precies parallel aan de periode van Richteren en de periode van de gemeente. God heeft gesproken in deze laatste dagen, enzovoort, dat is 10. En toch is het koninkrijk, namelijk 12, nog niet openbaar. Nou, dat is 11. Inderdaad, ingeklemd tussen 10 en 12 en het ontleent daaraan zijn betekenis. En zo komen we dat dan ook tegen. En dat is ook de ongetwijfelde betekenis van de 110. Dat is gewoon een 11 met een 0 erachter. En ook de betekenis van de 1100, want die komt ook 2 keer voor. En daar hebben we het dan ook van de week nog wel even over. Maar het gaat erom dat we zien dat deze 110 jaren van Jozef, dat was het moeilijke verhaal dus, 110 jaren van Jozef inderdaad leiden tot de voltooiing van die periode van 3,5 en 33. Kortom, de periode die leidt tot de volkomen openbaring van het koninkrijk van Christus. Daar gaat het maar om. De 110, dat moet u dus vasthouden, de 110 leidt tot de volkomen openbaring van het koninkrijk. Maar wat gebeurt er op dat moment? Dan verdwijnt Jozef. Dat weet gek. Ze vindt het niet gek dat Jozef dan verdwijnt. Is u dat niet opgevallen dat Jozef de neiging heeft te verdwijnen? Hè? Mij is wel opgevallen hoor. Maar niet in Jozua of in Genesis. Maar in Matthäus. Of in Lucas. Jozef, gij zonen Davids. Zegt de engel. Tegen Jozef. Ja, Matthäus 1 is dat, geloof ik, als ik me goed herinner. Of anders is het Lucas 1, maar iets in die buurt dus, hè? Ja, die van Nazareth dus, ja. Jozef, gij zoon van David, enzovoorts. Dat betekent dat hij erfgenaam was van de troon. Maar voordat het koninkrijk kwam, verdween toch Jozef. Want via Jozef kwam de echte koning. En dat is dan in, binnen dit verband uiteraard Jezus. En op het moment dat Jezus wordt genoemd als zoon van David, weten wij dus dat Jozef overleden is. Dat kan niet anders. Want de titel wordt gedragen door de oudste, nog levende dus, erfgenaam. En de Heer Jezus kan dus nooit als zoon van David worden aangeduid, terwijl zijn vader Jozef naar de wet, zijn wettige vader Jozef, nog leefde. Degene die bovendien uitdrukkelijk door de engel ook als zodanig werd aangesproken. Zoon van David. De Heer Jezus kon dus zijn optreden, zijn openbare optreden als de zoon van David en als de erfgenaam van de troon dan ook pas beginnen na het verdwijnen, na de begrafenis van Jozef. Nou, daar gaat het om. Wanneer verschijnt Jezus? Na de begrafenis van Jozef. Ja, ik sta te bedenken, wat zal ik er nou nog meer eens bij vertellen? Want wij hebben namelijk, daar kom ik van de week ook op terug, maar goed. Wij hebben namelijk in de Bijbel te maken met twee koningshuizen uit Israël. Althans tamelijk aanvankelijk. Eén uit Juda, en dus uit David. En één uit Jozef. Efraïm, uit Efraïm, en dus uit Jozef. De ene heette Rehabeam en de andere heette Jerobeam. Het is net een sprookje. Maar dat was het niet. Maar het heeft wel een overdrachtelijke betekenis. En zo hoort het ook natuurlijk. Twee koningen. En één daarvan verdwijnt. Want het koningshuis van Jozef via Efraïm en dus via Jerobeam verdwijnt daadwerkelijk helemaal volkomen van het toneel. Ja, ik heb het over het koninkrijk van de 10 stammen. Wist ik niet eens dat ik erop zou komen, maar van de 10 stammen. Inderdaad. Van de 10 stammen van Israël. Daar waren ze gebleven, wel eens weg, officieel. Het is weg, het is verstrooid, het is onder de volken, het is de identiteit verloren. En het is niet met zekerheid te zeggen waar het gebleven is, maar daar hebben we het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd dus. Maar het is in ieder geval niet met zekerheid te zeggen, en daar gaat het maar om. Het is verdwenen. Ziet u, Jozef heeft de neiging te verdwijnen. Waarom? Want hij moet plaats maken voor de echte koning. Dat wil zeggen, hij is slechts degene die het koninkrijk aanreikt, als het ware, of door wie het misschien tot stand komt, maar daarna verschijnt de echte, definitieve koning. Nou, dat verhaal vinden we nogal een paar keer. En zeker in Richteren zal het dus ook niet verbazen dat we in Richteren, waar het altijd maar gaat om het uitblijven van de koning, nog eens te maken krijgen met van uit Efraïm, wiens naam was, en noem maar op. Dit geval dus Micha. Ja, ik probeer te luisteren wat er gesmoest wordt, maar ik krijg nog eens een idee. Maar was niet de bedoeling. Maar goed, als u dit maar vaststelt, 110 leidt dus naar het openbaar worden van het koninkrijk. Datzelfde geldt dus ook voor Jozua. Want net als Jozef, die 110 werd, is ook Jozua een type van de Heer Jezus. Zijn naam is zelfs hetzelfde, want het leuke is dat de zoon van Jozua, de zoon van Jozef dus eigenlijk Jozua heet, want de zoon van Jozef van Nazareth heette inderdaad Jozua. Alleen, het wordt dan vertaald naar het Grieks, omdat men in die dagen nou eenmaal Grieks sprak en in de Griekse cultuur leefde, en dus heette hij Jezus. Maar het is volstrekt dezelfde naam als Jozua. Zodat die twee toch heel wat met elkaar gemeen hebben. Nou, hoe dat ook zij, Jozua is een type van de Heer Jezus, van de Verlosser, en toch is hij niet de definitieve koning. Die komt namelijk pas later. Later staat het zelfs in de Bijbel, er staat uitdrukkelijk dat Jozua hem niet in de rust gebracht heeft. Jozua dacht misschien van wel, het volk dacht misschien van wel, maar de Heer zei nee, dat was de rust niet. Het zal pas later komen. Maar Jozua is natuurlijk wel een type van de echte Jozua die het volk uit de woestijn brengt in het land. En toch is hij niet de definitieve koning, want die zou daarna pas openbaar worden. Want de verlossing enzovoorts komt tot stand door, zal ik het kort zeggen, komt tot stand door Jezus, maar de koning is Christus. Daar zit een klein verschil tussen. Ja, nou goed. Maar terug dan weer naar deze geschiedenis. De geschiedenis van Jozua is dus een type van de Heer Jezus die het koninkrijk zou brengen. Die zou leiden tot het koninkrijk, maar op het moment dat het koninkrijk er is, of zou moeten zijn, of zou openbaar moeten worden, blijkt het er niet te zijn. En is Jozef dood en is Jozua dood en hun gebeente is begraven. En dan vragen we, wat komt er nou van het koningschap terecht? Kortom, die 110 uit Jozef, zowel als het Jozua, leidt naar het koninkrijk, maar is het nog niet. Het zou daarna pas moeten komen. En nogmaals, dat is de achtergrond van deze geschiedenis. En dan hebben we nog een andere, dat is namelijk, ook stierf Eleazar, die is nog moeilijker. Dat is vers 33 van Jozua 24, ook stierf Eleazar, de derde, in Boende, maar spraak ik toen nog geen Duits, neem ik aan. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron. En ze hebben begroeven over de heuvel van Pinias. Dat is helemaal aardig. Want Aaron is de hoge priester van het oude verbond. Eleazar is zijn zoon. Is dus zijn erfgenaam. Maar wie is de erfgenaam van het priesterschap? Ja, dat is de Heer Jezus Christus, namelijk, hij is namelijk de hoge priester, de eerste wat er bestaat, maar de hoge priester van het nieuwe verbond. Zodat de tweede hoge priester van het oude verbond, Eleazar, uiteraard een typisch van de tweede priesterschap, namelijk dat van Melchizedek. Ja, dat is een oefening in typologisch denken, in of analogisch denken, analoog in de taalkundige betekenis van het woord en niet in de wiskundige betekenis van het woord. He? Je hebt zoals je Aaron hebt en daarna Eleazar, zo heb je het Aaronitisch, je moet de volheid opschrijven, Aaronitisch, een Aaronitisch, zo schrijf je dat, ja. Het Aaronitisch priesterschap. Maar het Aaronitisch priesterschap wordt opgevolgd voor het Melchizedeks, juist. Het Melchizedekse priesterschap. Ik kwam gelukkig laatst dat woord tegen. In het boekje van mijn grootvader, geloof ik trouwens. Dat heb ik met dank maar weer overgenomen. Anders moet ik elke keer zeggen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar het Melchizedekse priesterschap is natuurlijk voor de hand liggende uitdrukking. Want zo is dat. Dat betekent dan dat Eleazar een type is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is uiteraard dus Christus. Ja. De tweede is hij dan. De Christus. Want dat is de tweede, hè? De tweede priesterschap. Zul ik het verhaal nog doorvertellen? Want Eleazar had net zo goed kunnen zijn. Maar dat heb ik je ook wel eens verteld, hoor. Oh nee, dat gaat zo. Nee, die Eliezer is volstrekt hetzelfde overigens. En Eliezer is de zoon van Abraham, heel goed. Abraham zei dat en wie kon het beter weten dan Abraham zelf? In Genesis 15. De zoon dus. Maar de definitieve tweede zoon van Abraham, die uit zijn lijf voortkwam, was Isaac, zodat Eliezer een soort voorloper is van Isaac enzovoort. Dan gaat het verhaal weer. Maar u hoeft alleen maar vast te houden dat deze Eleazar, ook wel genaamd Eliezer of ook wel in het Grieks genaamd Lazarus, dat is volstrekt dezelfde, is degene die is de erfgenaam. Dat wil zeggen, hij is de tweede, hij is degene die uit de dood opstaat. Is de erfgenaam. Hij is degene die leeft na de dood van de erflaten. Na de dood van Abraham, zo u wilt. Of na de dood van van Lazarus. Heel goed. Want in het Nieuwe Testament vinden we ook inderdaad tot tweemaal toe een Lazarus die uit de dood opstaat. Althans, daarover wordt geschreven, daar gaat het maar om. Maar dat is niemand anders dan Eleazar of Eliezer, de tweede hoge priester. En dus een type van Christus. Nou, dat moet je vasthouden. En als je, ja, dus Aaron, dus Aaronitisch priesterschap, dus Eleazar, Melchizedekse priesterschap. En dat is dus de Heer Jezus Christus. En nou staat hier ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron. Stierf Christus dan? Nee, maar je moet weten wat sterven is. En sterven wil zeggen dat het contact, de gemeenschap, de communicatie wordt afgesneden. Dat hij niet meer rechtstreeks antwoordt. Dat er een breuk heeft plaatsgevonden enzovoorts. En dat is wel degelijk gebeurd. Want de gedachte is deze, dat de dood van Eleazar, de dood van die hoge priester dus, die tweede hoge priester, gewoon een beeld is van de hemelvaart van de Heer Jezus, waarna hij dus niet meer met de mens rechtstreeks communiceert, waarmee hij zich niet meer laat zien, enzovoorts. Maar zijn levenskracht is er wel. Want gebeente, maar dat is weer moeilijk om uit te leggen, gebeente staat namelijk voor levenskracht. Daaruit, laat ik het anders vertellen. In de beenderen, of vanuit de beenderen, hoe moet ik dat zeggen, wordt bloed, en dat is leven, aangemaakt. Zodat beenderen per definitie de bron zijn van het leven. Daar komt het leven uit voort. Vandaar dat het laatste wat van de mens overblijft, is gebeente, beenderen. Maar het is ook, daarna wordt ook de vraag gesteld, zullen deze beenderen weer levend worden? En het antwoord moet zijn, ja, die kans is wel groot. En zo gebeurt ook. Het gebeente wordt meegenomen, maar de gedachte is niet van, dit is stof en het is tot stof wedergekeerd, hoewel het dat letterlijk natuurlijk wel is. Maar de gedachte die erachter steekt is dat deze beenderen inderdaad levend zullen worden, dat daarin de levenskracht schuilt, die God ook aan Israël beloofd heeft en die wordt daarmee meegenomen en die wordt ook in het midden van Israël begraven. Dat wil zeggen, het is in Israël aanwezig, het is de garantie voor het nieuwe leven wat zal ontstaan. Zowel Jozef houdt een belofte in, Joshua houdt een belofte in en Eleazar houdt een belofte in. Die drievoudige belofte, dus de drievoudig snoer, niet de drie ten boende, maar wel een drievoudig snoer wat niet verbroken kan worden. Die driedubbele belofte is een belofte van de verschijning van de levende Christus als koning in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar voor het zover is, voordat de levende Christus als de koning in heerlijkheid zal geopenbaard worden, zitten we eerst met een periode die wij kennen als de periode waarin wij leven. Vijfde en eigenlijk ook zesde bedeling. Die van die 40 jaren, die hoort er eigenlijk ook bij. Maar in de typologie vinden we in plaats daarvan ook de geschiedenis van de richteren. Want nadat dit gezegd is, nadat hier gesproken is over deze drie figuren, die dus min of meer gelijktijdig begraven worden, begint deze geschiedenis van richteren. We hebben dan de belofte, daar moet de definitieve Jozef, de definitieve Joshua, de echte Eleazar moet verschijnen. Maar voor het zover is, gaat er nog een boel tijd overheen waarin de meest vreemde dingen gebeuren bij gelegenheid. Maar dat is in onze dagen ook zo. Daar gaat het om die parallel. Tegen die achtergrond werd het ook geschreven. Ik zou natuurlijk met genoegen spreken over wat er staat over over Joshua, die begraven werd in Timnath-Sera, het welk is op een berg van Ephraim, aan het noorden van de berg Gaas. Al die termen spreken over eerstgeboorterecht, een dubbeldeel, een erfenis, een kroon enzovoorts. Die namen vertaald in ieder geval. Het is in ieder geval Ephraim. En verder, met Jozef is dat hetzelfde geval, want Jozef wordt begraven in een stuk land, de Sichem, in een stuk veld dat Jacob gekocht had van de kinderen van Chemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld, want ze waren de kinderen van Jozef, en dus Ephraim, ten erve geworden. Heb je dus ook Ephraim. Maar het hele verhaal, dat vertel ik een andere keer wel weer eens. Hè? Dat is een heel lang verhaal over Sichem, wat daar allemaal gebeurt. Maar het spreekt over onze tijd. Dat is ook waar de Heer aan verschijnt, aan de Samaritaanse vrouw, enzovoorts. Hè? Het is dezelfde plek. Ja, ja. Dat is stuk land. Niet met 10, maar 100 voor 100 stukken geld was het gekocht enzovoort. Hier zitten ze een boel in, maar ik sla het nu over. Het is alleen maar een stukje inleiding. Maar in ieder geval, het heeft ook met Ephraim te maken, namelijk met Jozef. En hetzelfde geldt ook voor Eleazar, die begraven werd op het gebergte van Efraïm. En dat gebergte van Efraïm, dat was dus de erfenis van de zoon van Eleazar. En de zoon van Eleazar, laat ik daarmee afsluiten vanavond, de zoon van Eleazar, die heet Pinehas. Want als het over zowel Eleazar als Pinehas gaat, dus niet als het gaat over Aaron en Eleazar, maar als het gaat over Eleazar en Pinehas, is Eleazar de opgewekte Christus, de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood, die aan zijn discipelen verscheen, enzovoorts. Maar die ten hemel voer en die dus nu niet meer gezien wordt. Die we kennen als degene die hier was, maar hier niet meer is. Wie kennen we dan wel? Pinehas, daar gaat het nou om, wil je het verhaal volgen? Als je, ik zal het nog een keer zeggen. Als je het hebt over Eleazar en Pinehas, dan heb je het over Eleazar, namelijk een beeld van de opgewekte Jezus van Nazareth, hier nog op aarde, die ten hemel voert, die verdween, die stierf, volgens deze typologie dan. Waarna Eleazar uiteraard wordt opgevolgd door Pinehas. Dus Pinehas is in die verhouding de uitbeelding van Christus nu zittend ter rechterhand Gods, die wel degelijk actief is voor de gelovigen. Want Pinehas, wat een beetje een rare naam is overigens, hè? Pinehas, dat heeft mij nooit aangesproken. Je moet een andere naam nemen als je een belangrijke functie hebt, als je Pinehas, nou goed. Maar Pinehas, dat komt van P, dat is een mond, dus het spreken, en Nehas, dat is gewoon Nagas, en dat is de slang. Zodat Pinehas is de sprekende slang. Sommige Nederlanders bijzonder zal aanspreken. Maar goed, de sprekende slang. Maar wel te verstaan, niet die uit de Hof van Eden uiteraard. Maar de sprekende verhoogde slang. Inderdaad, ja. De slang uit de woestijn die door Mozes verhoogd werd. Want alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En dat is hem dus. De actieve, ten hemel gevaren Christus. Pinehas staat dus voor de dienst van Christus nu. Die een dienst heeft van het woord. Die spreekt, anders niks. Die een boodschap heeft. En wiens boodschap wij aanvaarden. Naar wie wij luisteren. Want wij moeten ons eens te meer houden aan hetgeen gesproken is. Omdat wij niet zullen doorvloeien, zegt Hebreeën 2... En het heeft en spreekt daar over wat gesproken is door Christus. Want God eertijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben. De Hebreeën 1 vers 1 heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat was die 10. Dat was het volle spreken van God. En met het laatste woord van God komt of verschijnt deze Pinehas. De verhoogde slang. Hij is degene die spreekt. En ik heb dus aan Jesaja gevraagd, maar die wist precies wat de verhoogde slang allemaal zei. He? Nee, in Jesaja komt hij voor hoor, de verhoogde slang. Nee, hij heet daar Seraf omdat ze het niet vertaald hebben, maar dat is een verhoogde slang. Zeker wel. Dus de verhoogde slang, ja, ik ga het niet uitleggen. Ik noem het alleen voor diegenen die dat gevolgd hebben, die trouw hier zelfs de Bijbelstudies ter plekke gevolgd hebben enzovoort. Dan denk ik, wat aan verplichten die mensen, hè? Ja, zeker wel. Dat kun je niet elke keer gaan staan te herhalen. Want die verhoogde slang, ook letterlijk, is een uitbeelding van de aan de rechterhand God zittende Christus. Degene die uit het stof, uit de vernedering gehaald werd en uitermate verhoogd werd aan Gods rechterhand. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En die verhoogde Christus, die verhoogde slang, spreekt. En de boodschap die wij nu van God ontvangen is de boodschap van Christus. Het is het woord van Christus wat rijkelijk in ons zal wonen. Dat is Pinehas. Nou, meer zou ik er zo gauw niet over zeggen. Want als ik die geschiedenis van Pinehas uit de Bijbel moet aanhalen, dan slaapt hij vannacht niet meer rustig. Want het is niet zo'n mooie geschiedenis, maar typologisch wel natuurlijk. Maar daar gaat het nou verder niet om. Van Pinehas wordt zelfs gezegd dat God met hem het verbond zijn vredes gesloten had. Een eeuwig verbond met Pinehas. Heb je er wat van gehoord? Staat er echt. Eeuwig verbond met Pinehas. Ja. Laat iemand maar eens uitleggen welk verbond dat is. Het kan alleen maar het verbond zijn met Christus. Het nieuwe verbond. De werkelijke, de echte Pinehas. Christus, de hoge priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek. die die functie inneemt, nu in de hemel zittend ter rechterhand Gods. En dat is de allemaal achtergrond van deze geschiedenis van Richter en daarmee van onze bedeling. We hebben een hoge priester, we hebben een koning, maar hij is hier niet, hij is ten hemel gevaren. Maar zijn levensbeginsel, om zo te zeggen, zijn gebeente is in ons midden, maar zijn leven is boven. Daar gaat het om, we hebben een levende koning en inderdaad, daarmee hebben we deel aan een levend koninkrijk. Dat is de achtergrond van de dingen die in de geschiedenis van de Richteren zich afspelen. Maar meer nog is het de achtergrond van de typologische verklaring van al deze geschiedenissen. En ongetwijfeld is dat de belangrijkste. En daarover hebben we het morgen weer. We zullen het hierbij laten. En eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en tot uw troon der genade. In de wetenschap dat wij een hoge priester hebben die uit de mensen genomen is en die de hemel is ingegaan en die gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u Vader voor het voorrecht dat wij deze dingen mogen leren kennen. En dat wij uit de klare taal van uw woord mogen leren dat onze heiland de dood heeft overwonnen en gezeten is aan uw rechterhand. Dat we met vrijmoedigheid tot hem mogen naderen om genade en barmhartigheid te vinden te bekwame tijd. We danken u dat we mogen weten dat in het verleden de verlossing tot stand is gebracht. En dat in de toekomst de verlosser ook zichtbaar zal verschijnen in heerlijkheid en zich zal vertonen ook aan deze wereld. We danken u Vader dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. En tegelijkertijd deel mogen hebben aan dat koninkrijk wat nu nog in de hemel met Christus verborgen is. We danken u voor het voorrecht dat u deze dingen ook duidelijk in uw woord hebt willen uiteenzetten. Maar we danken u ook dat we mogen weten dat dezezelfde waarheden ook vervat zijn in zoveel geschiedenissen en beelden van het Oude Testament. We danken u dat deze dingen hun zijn overkomen, ons tot voorbeeld, zoals uw woord het ook zegt. Opdat wij uit deze dingen zouden leren en zouden zien dat ook de tegenwoordige tijd onderdeel is van het plan der eeuwen wat u gemaakt hebt voor de medewerking der wereld. We danken u dat we ons mogen toevertrouwen aan u die gesproken hebt. Dat we ons mogen houden aan hetgeen gesproken is, opdat we niet zouden doorvloeien. Opdat we inderdaad zouden weten in welke tijd wij leven, wat er gebeurd is en wat er in de toekomst zal gebeuren. Wij danken u dat we uit uw belofte mogen leven en dat we daaruit levend ook met vrijmoedigheid uw woord mogen openen en mogen zien op welke merkwaardige wijze al deze geschiedenissen in elkaar grijpen, hoe ze naar elkaar verwijzen, maar hoe ze gezamenlijk verwijzen naar onze heiland, die ons zo lief gehad heeft dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft, opdat wij door hem en door zijn verzoeningswerk verlost zouden worden van de macht der zonde en van de macht der wet en deel zouden hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u, Vader, dat we ook zo deze avond mogen afsluiten met ons toe te vertrouwen aan deze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons genade en barmhartigheid geschonken heeft. Amen.